Bij een kerstfeest, zeker een feest voor het hele gezin, hoort ook een kerstverhaal. Maar als het een kerstverhaal is, dan moet het eigenlijk een beetje spannend zijn. Hè? Een beetje gezellig ook. Dus wie wil er hier naar voren komen en met mij op de bank zitten, terwijl het kerstverhaal verteld wordt? Kijk, Dirk-Jan, die had ik al ingefluisterd. Had ik al omgekocht. Kom je ook zitten? Ja, kom maar zitten. En zijn er ook nog kleine mensen die eigenlijk al groot zijn, die ook nog willen komen? Is nog plaats genoeg? Ja? Ja? Moet je bij mij op de bank zitten? Ja, ja, ja. Dan moet ik hier gaan zitten. Hè? Maar we gaan het even gezellig maken. Hè? Een beetje opschuiven. Zo. Zo. Maar net doen alsof zij er niet zijn. Hè? Dus je mag gewoon reageren en zo. Het staat erop, hè. Er was eens een meisje. En dat meisje heette Emily. En dat meisje was heel slim en heel rijk. En ze had heel erg tevreden. Ze had heel veel goeds. Haar ouders waren lief voor haar. Ze woonde in een prachtig paleis. De ouders waren geduldig. En er ontbrak eigenlijk helemaal niets. Ze woonde daar hoog in de bergen. Ze had een prachtig uitzicht over de rivieren en de bossen en de dorpjes in het dal. Ja, het enige wat ze miste was een speelkameraadje. Emily was opgewekt en druk vandaag. Het was kerstvakantie en ze zou gaan logeren. Ze was heel blij. De koets stond al klaar. En de knecht die had 2 grote kisten in de koets gezet, met haar schoenen, met haar kleren en met speelgoed. Ze ging naar oom en tante en die woonde aan de andere kant van de vallei. Het was wel een hele dag rijden. En ze was er vorig jaar ook geweest en het was heel leuk geweest. En vader en moeder die kwamen haar uitzwaaien. En Emily zat nog niet in de koets en hij begon al te rijden. De paarden die hadden er zin in. En Emily keek door het raam. Ze zag de huisjes, ze zag de boerderijen, de bomen, de vogels. Alles zo lang. Alles wilde ze bekijken. Het was een hobbelige rit. En na een hele tijd ging de koets iets langzamer rijden. En hij stond stil. Nou, dat vond ze wel prettig hoor. Dat hij even stil stond. Even de benen strekken, zei de koetsier. We hebben pauze. Je moet in de koets blijven hoor. Ga maar lekker een dutje doen. Maar Emily was helemaal niet moe. Ze liep over van nieuwsgierigheid. Naar de huisjes, de mensen. Misschien waren hier wel kinderen. Voorzichtig, zonder dat de koetsier het in de gaten had, stapte ze uit. En heel zachtjes deed ze de deur dicht. En ze keek haar ogen uit. Het was in een kleine stad. De huisjes zagen er oud uit. Ze was zo benieuwd of de kinderen zouden zijn. En Emeline zag een klein huisje en door de gordijnen zag ze een gezichtje. Oei, wat was zij nieuwsgierig wie dat was. Ze keek even, maar de ogen waren weer weg. Ze liep een stukje naar het huisje en ze lette goed op of de koetsier haar niet zag. Toen rende ze er naartoe en ging achter een muurtje staan. Haar hartje bonkte, terwijl ze stond uit te hijgen. En ze zag de ogen weer. Het was de ogen van een meisje. Hoe heet jij? Vroeg Emily. Sandra, zei het meisje. En hoe heet jij? Emily, zei ze. Ik heet Emily. Wat heb je een mooie jurk aan? Zei Sandra. En al snel raakten die twee aan de praat. En Emily wilde van alles weten. Is het knus in het huisje? Hebben jullie ook dieren? En hebben jullie... Hoe eten jullie? Ze wilden van alles weten. En Sandra en Emily leken wel wat op elkaar. Ze hadden allebei lang zwart haar. En ze waren ongeveer even lang. En Sandra werd opeens stil. Ze begon een beetje te blozen. Ze zei, wat is er? Vroeg Emily. Sandra hakkelde een beetje. Mag ik eens jouw jurk aan? Emily vroeg, wat bedoel je? Nou, gewoon ruilen van kleren. Oh, zei Emily. En ze voelde wel dat ze dat wel een beetje spannend vond. Even later wisselde ze van kleren. Emily vond de kleren van Sandra een beetje vies ruiken. Maar ze zaten wel lekker vrij. En Sandra was helemaal aan het wegdromen. Ze zag zichzelf als zwieren op een groot feest en dansen in die mooie jurk. Opeens was er geschreeuw. De koetsier kwam eraan. Hij riep, Emily, Emily, waar ben je? Hij klonk in paniek. Sandra en Emily keken elkaar aan en waren geschrokken. Wat moeten we doen? Ze begonnen te rennen. Maar Sandra kon niet zo hard rennen in die mooie jurk. En Emily die keek om en pats, viel met haar hoofd op een steen. En alles werd zwart voor haar. De koetsier was heel boos en toen hij Sandra vastpakte en optilde, was Sandra zo bang dat ze niets durfde zeggen. Ze snikte zachtjes terwijl ze naar de koets gebracht werd. De deur ging op slot en de koets begon te rijden en de huisjes die werden steeds kleiner en kleiner in de verte. Emily lag op de grond. Ze voelde pijn aan haar hoofd. Er zat een bult op. Ze had het koud. Niemand had haar geholpen. Ze werd zo bang. Waar is ze? Waar was ze? Ze was achter het kleine huisje. Ze lag vlak bij de tuin. Er waren kippen en konijnen. Ze liep naar de konijnen toe. Ze aaide zachtjes die zachte vacht. En ze werd wat rustiger. Wat was er gebeurd? Waar was Sandra? Ze liep terug naar de weg, maar de koets was weg. Ze voelde haar benen zwaar worden en haar hoofd licht. Ze had zich nog nooit zo eenzaam gevoeld. Waar waren papa en mama nu? Ze begon te huilen. En het regende ook nog. Ze had zich echt nog nooit zo ellendig gevoeld. Ze liep weer naar het huisje. En vlak bij het huisje hoorde ze een stem roepen. Sandra, luie meid, waar zit je? Je moet nog de was doen. Er stond een vrouw in de deur. En ze had een kapotte bril op haar neus. Daar ben je. Kom hier, aan je werk. Emily zei, mevrouw, ik ben Sandra niet. Ze kreeg meteen een tik voor haar hoofd en zegt, wat nou mevrouw, aan het werk? Praat niet zo belachelijk. Emily had nog nooit zo'n tik gehad. En helemaal niet tegen haar hoofd. Ze snikte het uit. Stel je niet aan, hup, daar staat de was. Emily voelde zich zo ongelukkig. Ze had geen idee wat ze moest doen. Was, wat was nou was? Ze zag een stapel vieze kleren en een grote bak met water. Wassen? Zou je kleren moeten wassen net zoals je je gezicht wast? Ze stopte een vies hemd. Ze pakte hem met twee vingers op en stopte hem in de bak. En er kwam allemaal modder uit. Ze begon het op en neer te doen. En nog meer modder kwam eruit. Zou dit wassen zijn? Ze pakte steeds meer kleren en ze ging hard aan de slag. Ze had geen zin om nog een tik voor haar hoofd te krijgen. Sandra was aangekomen bij het huis. En ze was zo onder de indruk dat ze alleen maar ja of nee kon zeggen. En die tante die praat dan één stuk door. Oh, wat is het toch gezellig dat je er bent. En ik heb ze zo lang niet gezien. En je ziet er zo anders uit. Oh. En Sandra had geen eens tijd om te knikken. En ze gingen dineren. Maar Sandra had geen idee wat dat was. Emeline moest aan tafel komen. De vrouw had een pot met pap op tafel gezet en zei, kom hier kind, we gaan even eten. Met de pollepel deed ze een kwak pap op het bord en ze voelde de hete spetters in haar gezicht. Ze nam een hapje en proefde, het smaakt naar niks. De vrouw had haar bord al bijna leeg. Ze keek in haar richting, maar leek niet zoveel te zien met die kapotte bril. Tijd voor de afwas en het schoonmaken van de keuken. Je weet wat je moet doen. En snel een beetje. Emily werd heel verdrietig. Ze miste haar ouders en het paleis. En ze werd ook verdrietig voor Sandra. Zou die dat al elke dag moeten doen? Zou ze naar school gaan? Zou ze kunnen lezen en schrijven? Moest ze altijd werken? Sandra had heerlijk gegeten. De tante had zo om haar moeten lachen, omdat ze iedere keer de verkeerde lepel en de verkeerde vork had gepakt. En ze ging naar de slaapkamer. En die was zo groot, er konden wel 20 mensen slapen. Emilie stond op de pannen en de potten te schrobben. Ze veegde de vloer. Ze was nog lang niet klaar toen de vrouw schreeuwde dat ze de dieren moest gaan voeren. Ze liep naar buiten, haar lip trilde. Ze begon te huilen. Ze voelde zich zo alleen en zo bang. Hoe moest dat nu? Opeens hoorde ze een bekend geluid. Nog ver weg. Het waren paarden. In het donker zocht ze het pad om het huisje heen naar de weg. Ze luisterde opnieuw. Ja, ze hoorde ook een koets. Ze liep snel verder. Ze zag twee lichtjes. Waren dat de lantaarns van de koets? Emilien voelde haar hart bonken. Zou dat de koets zijn die weer terug naar huis ging? Ze liep snel de weg op. Stop, stop, schreeuwde ze. En ze waaide met de armen. De koetsier trok hard aan de teugels. De paarden steigerden. Alles kraakte en piepte. De man riep: dom kind, ga van de weg af. Je had wel dood kunnen zijn. Emilie schreeuwde: ik wil naar huis, ik ben Emilie. De koetsier keek nog eens: wat zeg je? Nu begon hij echt te luisteren. Ik ben Emilie. Dat kan niet, ga aan de kant. Echt, ik wil naar huis, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. De koetsier ging twijfelen. Dit was de plek waar Emilie weggelopen was. Hij had het toch in de koets gezet? Hij stapte af, pakte de lantaarn en liep langzaam op haar af. Ja, ze leek wel op Emilie, maar die kleren, dat kan niet. Toen vroeg hij: hoe heet je vader? Hoe heet je moeder? Hoe heet de hond? Hoe heet de tante? Hoe heet de oom? Hoe heet de poes? En toen schrok hij. Het was Emilie. Ze was het echt. Wat was er gebeurd? De koetsier wist niet wat hij moest doen. Emilie zei nog steeds: alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, zei de man, ik geloof je wel. Het komt goed. Wat is er gebeurd? Emilie vertelde alles. Over Sandra, over het ruilen van kleren. Over de vrouw. Ze woont daar. Wat een toestand, zei de koetsier. We gaan naar dat huis. En hij bonkte op de deur en de vrouw deed open. En Emilie zei, en zag Emilie. En ze zei: wat heb je nu weer uitgesproken, domwicht? En de koetsier hield haar hand tegen toen ze haar wilde slaan. En boos zei hij: u moet eens goed luisteren. Dit is de dochter van de landheer. Ik hoop voor u dat u haar nooit geslagen heeft. Hij vertelde de vrouw wat er gebeurd was. En die begon te jammeren. Dat mij dat nou weer moet overkomen. Waar is mijn dochter dan? Ze moet mijn bed toch opmaken. En de koetsier werd nu echt boos. Uw dochter is met vakantie. Goedenavond, u hoort nog van ons. Emilie moest grinniken. We gaan naar huis, zei de koetsier. En Emilie moest lachen en huilen tegelijk. Die vrouw, Sandra, vakantie. Haar ogen werden zwaar. En ze viel in slaap in de koets. Vader en moeder keken zo verbaasd dat Emilie weer moest lachen en huilen. Ze vloog ze om de nek, met vieze kleren en al. De koetsier begon te vertellen. En Emilie vertelde alles wat ze beleefd had. Wat een avontuur, zei papa. Meid, en dat met kerst. Dat past er eigenlijk wel bij. Want toen kwam de Heer Jezus vanuit de hemels paleis, ook in de armoede, maar ja, nog wel als baby. Ik ben zo blij dat je weer veilig bij ons bent. Morgen gaan we wel bedenken hoe dit verder moet. De volgende morgen stuurde hij een bode naar de oom en tante om alles uit te leggen en om te vragen of Sandra nog een poosje mocht blijven. En Emilie zou ook komen, als het goed was. En papa en mama zouden ook een nachtje blijven. De moeder van Sandra werd op de hoogte gesteld. Emilie en Sandra vieren samen kerst. En ze werden hele goede vriendinnen. En toen was het verhaaltje afgelopen. Wil je hier blijven zitten? Zit het lekker hier? Ja, dat mag hoor. Dan kun je de hele preek ook blijven zitten. Hè? Ja, is goed hoor. Zo. We gaan nog een liedje zingen. Als u bij de kerstmaaltijd bent geweest, dan komt dit hier vast wel bekend voor hoor. Dit. We gaan een beetje hetzelfde doen, dezelfde lijn van het verhaal vertellen als bij de kerstmaaltijd. Maar wat hebben we... Ja, wat hebben we nou gehoord, hè? Wat Marleen heeft voorgelezen? Dat is al lang geleden gebeurd. En dat vieren we vandaag. Maar wat vieren we nou precies? De geboorte van de Heer Jezus. Ja, ja, ja. En wat gebeurde er nou in wat Marleen... Heb je goed opgelet wat er net voorgelezen werd? Ja. Goed zo. Nou, gaan we testen hoor. Waar gebeurde het? U mag helpen hoor. Influisteren, maar heel zachtjes fluisteren. Op straat, ja, ja, ja. Het was een paadje in ieder geval. Maar het was in een veld. Dat werd ook niet voorgelezen. Maar het kleine stukje ervoor was weggelaten. Dus het was in het veld, hè, waar de herders waren. Ja. En wie waren daar? Nou ja, heb ik al vlak verklapt, de herders. Ja. En wat werd er gezegd? Wat werd er nou gezegd? Wat is nou het woord waar het om ging? Wat er tegen de herders gezegd werd? Ik weet niet wie zijn telefoon afgaat. Maar... Oh. Okay. Het klinkt op een telefoon. Maar... Ja. Maar ik raak helemaal de draad kwijt. Wat werd er gezegd? Wat zeiden de engelen? Weet je, wie weet wat de engel zei? Ja?
Heren zei God in de hoogte.
Ja, dat zeiden al die engelen. Heren zei God in de hoogte. Ja, en vrede op aarde. In de mensen welbehagen of in de mensen van het welbehagen. Ja. Ja. Nou, wat heel belangrijk is, wat de engel zei. Die zei, wees niet bevreesd. Dat kunnen we even laten zien. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is, de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dat laatste, daar ging het mij om vandaag, gaat het om, hij is Christus de Heere. En wat betekent dat nou? Hij is Christus de Heere. Je ziet een klein kindje liggen, een klein babytje, en er wordt gezegd, hij is Christus de Heere. Dat zie je helemaal niet aan het kleine babytje. Het is gewoon een babytje. Dus hoe zit dat nou? Maar het deed me wel echt denken aan... van wat komt die Heer als een babytje nou doen? Wat komt hij nou doen? En wie herkent deze meneer? Wie herkent deze meneer? Kennen jullie hem? Bij de kerstmaaltijd was er iemand die hem wel herkende, maar die wist zijn naam niet. Maar die zit nou op zijn telefoon te kijken. Kun je ons vertellen wie het is ondertussen?
Benjamin Smit, de directeur van Air France.
Ja, de CEO, hè, dus de hoogste baas. Van de... En wat is hij dan aan het doen? Heeft iemand een clue wat hij aan het doen is? Hij is aan het schoonmaken, ja. Hij heeft zijn Acito... schoonmaakpakje aan. En zou de CEO van de KLM, zou die vliegtuig schoonmaken voor zijn hobby? Nee, nee. Wat doet je dit aan denken? Hè? Undercover Boss, ja, precies. Ja, daar ging het me eigenlijk om, Undercover Boss. Wat nou als de hoogste baas van alles, als die... Je mag de volgende, ja. Als de hoogste baas... maar ja... Dit is niet de hoogste baas, hè? Dit is niet de hoogste baas. Ja. Eigenlijk wat er gebeurde, een van de dingen die gebeurde, dat de Heer Jezus naar de aarde kwam, is dat hij wilde weten hoe het was, net als die bazen bij zo'n programma Undercover Boss, hoe het is om op de werkvloer te zijn. Om het gewoon als mens te leven. Het echte ervaren. En dat is wel leuk van zo'n programma, hè? Ik weet niet, het loopt al een hele tijd, sinds de crisis, 2009, is dat programma begonnen. En dat was een beetje het idee van, ja, er is zo'n afstand tussen de bezuinigingen, als gevolg van de bezuinigingen voelen de mensen op de werkvloer zo'n afstand naar die hoge bazen. He, dus dan kunnen ze komen kijken, en, maar ja, wat zie je dan? Dan komen ze kijken, dan krijgen ze sympathie voor die mensen, en dan gaan ze allemaal cadeaus geven. Studiebeurzen en... Eigenlijk worden ze in het klein worden ze een klein beetje de redder van deze mensen die het zo moeilijk hebben. Maar hoe moet je dat... Oh ja, we gaan het over die undercover boss hebben. Dat heb ik even met hoofdletters geschreven. En wat is nou het plan? En wat heeft dat plan nou met jou te maken? En jij dan? Maar eigenlijk als je de Bijbel erop naleest, dan is dat vaker gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld Abraham, die kreeg 3 mannen op bezoek. En dat bleek ook de Heere God te zijn. En wat dacht je van de Emmausgangers? De Heer Jezus liep met hem mee en ze ontdekte het pas toen hij het brood ging breken. De Heer Jezus liet zich niet altijd meteen zien. Stel je voor, als je het goed wil doen, echt goed wil doen, dan moet je het eigenlijk doen zoals de Heer Jezus. Dan moet je echt gaan leven als mensen. Moet je als mens geboren worden. En dat heeft hij gedaan. Uit de hemel, net als Emily, uit het paleis, waar ze het heel goed had, kwam ze. En daar werd ze helemaal niet netjes behandeld. Ze kreeg een klap. Ze wordt uitgescholden. En dat gebeurde eigenlijk met de Heer Jezus ook. De Heer Jezus kwam, en toen hij nog jong was, moest hij al vluchten voor zijn leven. Moest hij al vluchten naar Egypte. Was er al een moordpartij georganiseerd om hem ook te doden door Herodes. En hij groeide op en toen hij zijn bediening begon, zeggen we dan. Hè, waar de mensen die vonden het interessant en mooi als hij wonderen deed. Maar als hij luisterde naar wat hij zei en hij vroeg gehoorzaamheid van mensen. Dat ze hun leven op zouden geven, hun geld aan de kant zouden doen bijvoorbeeld. Of dingen achterlaten en dan deden ze het vaak niet. En uiteindelijk was er dan maar een heel klein groepje van mensen die echt in hem geloofden, die hem echt trouw bleven. En toen werd hij ook nog eens door de religieuze leiders, werd doodgemaakt. Ja, hij koos er wel zelf voor. Dat kunnen we lezen in de Bijbel. Laten we eens kijken wat er in Filippenzen staat, Filippenzen 2. En daar staat, dat is best een moeilijke tekst. De Heer Jezus dus, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. In de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. Hij heeft zich, terwijl hij God was, heel klein gemaakt en heeft ook al die ellende toegelaten. Zich vernedert. Het is ingewikkeld. De volgende staat het iets simpeler in de basisbijbel. Hij was God, maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het los kon laten. Dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. En hij kwam naar de aarde om dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft hij zichzelf vernederd. Hij heeft zich helemaal klein gemaakt. Maar nog erger dan Emily, hij werd vermoord. Hè? Dat zei je al. Ja. En daar heeft hij zelf voor gekozen. Hij heeft zijn leven afgelegd, staat in de Bijbel. In het volgende vers, als je even doorleest in Filippenzen, dan staat dat ook. Door God gehoorzaam te zijn, nou, het was zijn eigen keuze dus. Tot in de dood, ja zelfs tot de dood aan een kruis. Op het eerste gezicht leek het een grote mislukking. Wij weten hoe het afloopt. Dat is altijd de narigheid. Als je verhalen vertelt uit de Bijbel, dat we eigenlijk al weten hoe het afloopt. Maar moet je eens voorstellen hoe dat was voor de discipelen. Of voor Maria. Al die beloftes. Alles wat ze zo gehoord had. En het leek als een nachtkaars uit te gaan. Maar daar bleef het niet bij, jullie weten het al. Hè? Want als je dan nog verder doorleest. Maar even kijken. Ik moet niet te snel gaan. Wees niet bevreesd. Want wat zei de engel ook alweer? Hij is de zaligmaker. Hij is Christus, de Heere. Hij is de redder. Hij is de Heere en dat betekent dat hij alle macht had en met zijn dood dacht de boze, de mensen dachten nu zijn we van hem af. Maar het was zijn plan. Hij had er een plan mee. En wat zou nou zijn plan geweest zijn? Je gaat niet zomaar sterven. En zeker niet als je zo gehoorzaam gaat sterven. Wat was nou het probleem? De Heere wilde gaan, de Heer Jezus wilde gaan, net zoals Amalie, dat het goede wat God heeft met de Heilige Geest en de Heer Jezus, de Zoon van God. Dat is als het ware een heel gelukkig gezin, zou je kunnen zeggen. Misschien een beetje onherbiedig, maar ik zie het als een heel gelukkig gezin. En wat wil je als je zo geluk hebt en zoveel blijdschap hebt en zoveel liefde hebt bij elkaar? Wat wil je dan? Als je heel veel liefde hebt. Als jullie het heel goed hebben en het loopt over voor goedheid. Delen, ja, dan wil je delen. Ja. En hij wilde dat delen met de mensen. Maar ja, de mensen, ik weet niet hoe u bent, maar ik ben zo'n beste brave broeder niet. Ik ben wel beter geworden in de loop van de tijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar nog steeds kan ik heel vervelende dingen doen. Zal ik het zeggen? Ja. Zondagnacht? Was het zondagnacht? Zondagnacht, hè? Wat? Ja, maandagochtend vroeg. Om 2:02 is er bij ons, we hadden de achterdeur niet open, of de schuurdeur open laten staan. Is er iemand binnengelopen en die heeft mijn werklaptop meegenomen. Nou, kan je bedenken, als ik mijn werklaptop kwijt ben, dan word ik niet vrolijk van. Dan denk ik, En dan zul je zeggen, ja, dat is terecht. Maar toch, voordat je het weet, heb je allerlei wraakfantasieën. In mijn hoofd wel, hoor. En dan ga ik net even te ver. En dat zeg je, nou, dat kunnen we wel begrijpen. Maar toch, een leugentje, roddelen, pesten, gemeen zijn. Dat wil je niet in de hemel. Als je daar bent bij God, in zijn licht, in zijn liefde, dat past niet. Dat kan niet dat je dan zegt, roddelen kan misschien best wel een goed gevoel geven, maar je kan daar niet gaan zitten roddelen. Dat moet weg. Dat past daar niet. Dan kan je zeggen, ja, maar ik roddel veel minder dan andere mensen. Maar toch past het daar niet. Het is zelfs zo dat het leven wat je van God gekregen hebt, was niet bedoeld om te roddelen. Was niet bedoeld om, want ja, tussen roddelen en een keer denken van, ik zal die dief pakken. En dan kom ik hem misschien tegen en misschien sla ik hem dood. Dan ben ik zomaar een moordenaar. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dat ben je snel. Er zijn geen kleine zonden of kleine overtredingen. Of hebben jullie die wel, jullie kleine overtredingjes? Ja. Ja, hè? Maar weet je waarom de Heer Jezus nou als mens moest komen? Echt mens zijn zoals we gezien hebben. Helemaal mens. Een mens moet boeten voor de zonde van mensen. Maar het moet een mens zijn die wel zuiver is. Die wel helemaal rein is. Het gaat te ver om dat theologisch en met teksten helemaal uit te leggen en onderbouwen. Maar als je dat simpel onthoudt. Hij wil zijn liefde met ons delen. Hij wil ons erbij hebben. Maar dat kan alleen als ervoor betaald wordt voor wat wij met ons leven verprutst hebben. De gift van God, ons leven, kunnen we niet zomaar klakkeloos verprutsen. Dat gaat niet. En dan zien we dit in het plan van God staan. En dat staat in 1 Johannes. Jullie kunnen het niet zo goed zien, hè, maar ik zal het voorlezen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. We zijn donker van onszelf en hij heeft ons verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. Het was echt God, hij heeft alles gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven kind van God te worden. Namelijk als die in zijn naam geloven. Wow. Maar allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dan mag je in dat gezin van God komen. Dan mag je, word je geadopteerd, zegt Romeinen 8 vers 14 en 15, word je geadopteerd in dat gezin van God. Maar wij hebben de macht gekregen door zijn komst en doordat hij gestorven is, hebben wij die macht, in andere vertaling zelfs, zegt het recht gekregen. Nou, dan moet je tegenwoordig tegen mensen helemaal niet zeggen dat ze het recht hebben. Want als mensen horen dat ze het recht hebben, dan gaan ze het ook meteen halen. Maar hier lopen ze nog niet storm eigenlijk. Ze hebben het recht gekregen om kind van God te worden. Dat is het plan. Het lijkt wel een sprookje, niet? Het lijkt soms net een sprookje. En de wetenschap? De wetenschap kan echt ontzettend veel weten en heel veel onderzoeken. Maar ze hebben nog nooit God ontdekt. Hoe zit dat nou? Is het nou een sprookje? Is het nou een mooi verzonnen verhaal waar iedereen een goed gevoel bij krijgt? Nou, in die tijd kregen mensen er niet zo goed gevoel bij. En de mensen die het gingen geloven, al die discipelen en apostelen, die zijn ervoor gestorven. Dat gaat wel een beetje ver. Als je een sprookje denkt te hebben, mooi verhaal voor een goed gevoel, en vervolgens dan geef je het niet op, maar sterf je ervoor. En nog steeds zijn er heel veel mensen in de wereld die vervolgd worden omdat ze Christus volgen, omdat ze een kind van God geworden zijn. En die zitten in de gevangenis. Of worden ervoor gedood. En dat is niet omdat het een sprookje is. Die hebben echt iets ervaren. Die hebben echt iets ervaren. En de wetenschap is een spel met spelregels. Ik zit zelf ook een beetje in de wetenschap. En ik weet die spelregels een beetje. En een van de spelregels is, alles wat je niet kan meten en voelen en tasten, dat telt niet. Dat telt gewoon niet. En God laat zich ook nog niet zien. Want u zult misschien zeggen van nou, als God dan zo is, hè, waarom dan al die ellende, al die mensen die elkaar vermoorden, waarom al die ziektes, waarom al die problemen in de wereld? Heb ik niet echt een antwoord op waarom precies, maar ik weet wel dat de meeste ellende echt van de mensen zelf komt. En ik weet ook dat als God echt zou ingrijpen, dan stopt hij niet meer. Dan gaat hij alles goed maken. Dan gaat hij echt ingrijpen en dan komt dit te vervallen. Als hij komt met macht en majesteit en hij gaat een nieuw, de dingen alles nieuw maken. En er zit nog een hele toestand bij. Dat gaat niet in één keer. Maar dan stopt dit. Dan heb je niet meer de macht om kind van God te worden. Want dan is het niet meer op grond van geloof. Want hij wil dat je weet wat in ons hart is. En hij wil weten of we het geloven of we hem vertrouwen. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Als je het niet vertrouwt. Als je het en nu laat lopen. Kan het gebeuren. Dat op een dag het niet meer kan. Niet om je bang te maken, maar de Bijbel is daar duidelijk over. Ik heb al een tijdje niet op mijn papier gekeken, dus ik moet even zoeken waar ik ben. Ja, de volgende mag je laten zien. Ja, dat was ik nog vergeten. Als het nu zou gebeuren, hè? Als het nu zou gebeuren, wat stond er dan in de Telegraaf? Met grote, vette chocoladeletters. God wordt mens. En daardoor kunnen wij een kind van God worden. Hebben de macht gekregen om kind van God te worden. Ja, de Telegraaf is niet zo genuanceerd. Die pakt echt de hoofdlijn eruit. Hè. God wordt mens. Mens, kind van God. Omdat het zo lang geleden is. Ja, en we hebben het al zo vaak gehoord. Dacht ik, misschien helpt dit om het een beetje actueel te maken. Te realiseren hoe groot het nieuws eigenlijk is. Ik heb ook nog anders zitten editen. Er stond eerst iets anders. Leven dankzij iets anders. Maar dat heb ik maar gezegd. Leven dankzij geloof. Maar het plan is nog steeds in werking. Het is 2000 jaar geleden begonnen. En het is niet opgehouden. Het is niet zo als bij Undercover Boss dat je een studiebeurs krijgt, omdat je het zo moeilijk hebt. Dat is niet wat God geeft. Hij geeft zichzelf. Hij geeft alles. En dat kunnen we ook zien, dat hij de hoogste baas is. En dat staat in Filippenzen. Daarom heeft God hem, dat is het vervolg van wat we net gelezen hebben. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En hem de naam geschonken, boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Het is niet zomaar een kindje. Het is niet zomaar waar we bij stilstaan. Het is ook niet een sprookje wat lang geleden gebeurd is. Het is nog steeds actueel. De herders waren niet voor niets blij. De redder komt. De beloofde Messias. Ze dachten waarschijnlijk dat hij de koning zou worden daar. En dat hij de Romeinen het land uit zou gooien. Ze hadden het in die zin nog niet helemaal begrepen. Maar het gaat nog veel verder. Dan was het misschien in 10, 20, 30, 100 jaar, weet ik veel, afgelopen geweest. Maar nu is er nog steeds die mogelijkheid om een kind van God te worden. Je hoort er nog steeds. Je kan er nog steeds bij horen. De volgende. En jij. Zou Sandra nou graag bij Emily gaan wonen? Als jij Sandra was, zou je dan graag bij Emily wonen? Ik wel hoor. Ik wel. En jij? Wil jij bij God de Vader wonen? Wil jij geadopteerd worden door hem? Ik stel het maar gewoon rechtstreeks als vraag. Ik kan er wel om mooi omheen praten, maar dit is gewoon de hamvraag. Wil je het? Ik kan je geen arm achter je rug draaien en zeggen, oh, je moet er, je zal. Of bang maken, dat heeft ook geen zin. Nee. Hij wil juist, daarom is het op grond van geloof, dat je zelf de keuze maakt, dat je zelf daarvoor kiest. Toen Constantijn de grote keizer was en zich bekeerde, en toen mensen met het zwaard, er is een tijd geweest, dat is echt heel fout geweest. Het was natuurlijk fijn dat de vervolging van de christenen in het jaar 300 zoveel stopte, omdat hij de keizer tot bekering kwam. Maar daarna ging hij wel met het zwaard mensen dwingen om zich te bekeren. En toen is de kerk ook een machtsinstituut geworden. Dat is zo fout. Dat is zo fout. We moeten juist helemaal geen macht willen hebben over elkaar. Niet in dat opzicht. Nou, dat was even een zijpaadje. Wil je een kind van God zijn? Wil je bij hem wonen? Voor eeuwig. Wanneer de Heer Jezus vertelt wat je fout hebt gedaan. Wanneer je vraagt of hij je wil vergeven. Wanneer je gelooft dat hij ook voor jou gestorven is. En je hem wil gehoorzamen als baas. Als bos. Als heer. Ja, ik heb gezegd, Heer, wilt u mij mijn bos maar zijn? Wilt u mijn heer zijn? Want ik kwam erachter dat ik zo klein was en hij zo groot. En dat ik zo'n beetje verstand heeft en hij zoveel. Dan ben je toch wel ontzettend eigenwijs. Nou, dat ben ik nog steeds hoor. Maar, want soms denk ik het nog wel beter te weten. Maar hij is te vertrouwen als Heer. Hij is te vertrouwen als baas. Je kunt hem echt, je kunt je zo in hem laten vallen. Je kunt je zo aan hem overgeven. Hij is oké. Okay. Hij is echt te vertrouwen. Ja. En je hoeft ook niet op een pakketje te wachten. Als je dat bidt, hè, of als je dat wil, er hoeft niet een pakketje ingebracht te worden. Je hoeft geen Hoe heet dat ding nou? Dat je met de bank overmaakt. Met je QR. Geen tikkie. Nee. Sis. Het is niet te betalen. Het is gewoon niet te betalen. En sterker nog, het is al betaald. Hij heeft het voor je betaald. En als je vragen hebt, hoef je niet naar de klantendienst te bellen. Maar je kunt het vragen aan ons. En je kunt bidden. Je mag echt vragen. Als je twijfelt, als je denkt, mag je echt vragen, Heer, wilt u me laten zien? Dan moet je niet stil op je stoel gaan zitten wachten. Maar dan moet je de Bijbel eens openslaan. Dan moet je nog eens vaker bidden. En er met mensen over praten die geloven. Maar het is niet ver weg. Het is maar één gebed van je verwijderd. Als je vraagt, vergeef mij, ik geloof u, ik vertrouw u als mijn Heer. Dat is genoeg. Amen. Bedankt voor het luisteren. Blijf je hier nog zitten?
Ja.
Ja?